Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het derde hoofdstuk. We noemden nu Matteüs 3, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtigen, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we Matteüs 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonde. Hij dan ziende, vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komende, sprak tot hen: gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Gemeente, het is de 8e zondagsafdeling die vanavond aan de beurt van behandelen is. Zondag 8. En dan lezen wij: hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen Het eerste is van God den Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, den Zoon en den Heilige Geest? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Het gaat in deze zondagsafdeling dus over Gods drie-eenheid. Om dan te letten op drie gedachten. Ten eerste te letten op het wezen. Ten tweede te letten op het werk. En ten derde stil te staan bij de openbaring van Gods drie-eenheid. We noemden u dus Gods drie-eenheid, waarbij we willen letten ten eerste op het wezen, ten tweede op het werk en ten derde op de openbaring van Gods drie-eenheid. Het was een bekende geschiedenis die we hebben horen voorlezen vanavond. We hebben gehoord dat Matthäus het heeft neer kunnen schrijven en ziet, de hemelen werden hem geopend. En ziet, als de schrift iets begint met te zeggen en er staat en ziet, dan moeten we onze aandacht spitsen. Want dan gaat er wat bijzonders gebeuren. En het was ook iets bijzonders. Ja, u zegt dat de Heere Jezus door Johannes in dat water van de Jordaan gedoopt is geworden. Jazeker, dat is al iets heel bijzonders. Maar de hemelen werden hem geopend. En dan vervolgens, en hij zag de Geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En dan staat er weer en ziet, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in den welke ik mijn welbehagen heb. Een onbevattelijk mysterie. Een goddelijke verborgenheid. Eén God die bestaat in drie personen. Dat is daar openbaar gekomen. De Zoon, God de Zoon, al was het daar naar zijn menselijke natuur, maar God de Zoon is daar gedoopt geworden. God de Vader, dus de Vader van de Zoon, heeft daar gesproken. En de derde persoon, de Heilige Geest, die is daar neergedaald in een gedaante, zoals een duif nederdaalt. Daar op dat ogenblik is iets openbaar gekomen van die wonderlijke goddelijke harmonie in het heilsplan van God. Ja, wat bedoelt u met het heilsplan? Wel heel eenvoudig. Dat God vanuit de stilte van de eeuwigheid een plan heeft bedacht. Bedacht. Dat is voortgekomen uit die vrede gedachte van God. Om zondaren zalig te maken, dus om zondaren heil te verwerven. Goddeloze zondaren moeten, en dan een streep onder dat woordje, moeten. Want dat is een goddelijk moeten. Nee, dat is geen menselijk moeten. Maar dat is een goddelijk moeten. Goddeloze zondaren moeten naar zijn wil zalig worden. En dat komt nu openbaar, dat een werk is van een drie-enig God. Dat wil zeggen, het komt openbaar dat het werk is van de drie onderscheiden goddelijke personen. God, God de Vader, Hij zond zijn Zoon naar deze wereld. God de Zoon nam daarvoor de menselijke natuur aan. En in die menselijke natuur, ziel en lichaam, moest en zou en wilde Hij alle gerechtigheid vervullen. Dat heeft de Heer Jezus ook tegen Johannes gezegd. Toen Jezus bij Johannes kwam met de vraag, met het verzoek, met de opdracht om hem te dopen. Toen heeft Johannes in de eerste instantie geweigerd. En toen heeft hij gezegd, ik u dopen. U dopen? Mij is nodig van u gedoopt te worden. Jawel, Johannes, maar... ik moet alle gerechtigheid vervullen. Met andere woorden, ik moet me aan de instellingen van mijn eigen vader onderwerpen. Dus, ja, de doop is een instelling van God. Want Johannes de Doper, die is niet zomaar, nou ja, op eigen houtje begonnen om mensen te dopen. Nee. Die opdracht, die heeft hij van God gekregen. En als de Heere Jezus dan bij Johannes komt en hij wil daar gedoopt worden, dan blijkt het dat Jezus de instelling van zijn Vader wil gaan vervullen. Hij wil volgens opdracht van zijn Vader door Johannes gedoopt worden. Die Heilige Geest, die heeft aan Jezus, na dat gebeuren daar bij de Jordaan, de bekwaamheid gegeven om dat alles te kunnen doen, om alle gerechtigheid te gaan vervullen. En ook Jesaja in zijn profetie heeft daar al van getuigd. De geest des Heren, Heren, is op mij. Ja, wie is er antwoord? Ja, u zegt het is de profetie van Jesaja, ja. Het is de profetie van Jesaja, maar Jesaja voert hier Christus sprekende in. Dus hier is Christus aan het woord in de profetie van Jesaja. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden, en we zien het hier in Matteüs 3 ook, Lucas 2. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Ja, maar ging het dan hier over Gods Zoon? Ja, hier ging het over Gods Zoon. Want Gods Zoon, nadat Hij in deze wereld is gekomen, heeft hier zelf over gesproken. In Lucas 6 Daar horen we Jezus over deze woorden die Jesaja dus in het 61ste hoofdstuk heeft geprofeteerd zeggen. Hij citeert die woorden in de synagoge. Dan citeert de Heere die woorden die in Jesaja te vinden zijn. De geest des Heeren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. En wat doet de Heere Jezus nu in die synagoge? Dan zet hij de vinger op zichzelf en dan wijst hij zichzelf aan als de Zoon van God. En hij wijst de Heilige Geest, in diezelfde tekstwoorden, hij wijst de Heilige Geest aan als de derde persoon. En hij wijst zijn eigen Vader aan als de eerste persoon die hem, Jezus, die hem heeft gezonden. Over het menselijke verstand is het onbevattelijk. Voor het menselijke verstand is het onbegrijpelijk. God drie enig, Vader, Zoon, Heilige Geest, niet geboren. Ja, de Zoon, naar zijn menselijke natuur in de volheid van de tijd, uit de maagd Maria. Maar die tweede persoon, die goddelijke persoon, naar zijn goddelijke natuur, nooit geboren. God de Vader, nooit geboren. God de Heilige Geest, nooit geboren. Ook niet gemaakt. Nooit ontstaan. Er altijd al geweest. Dus ook voor de tijd. Want God heeft in den beginne de tijd geschapen. Maar voordat de tijd in Genesis 1 geschapen is geworden, was God er ook al, is er altijd. Tijd al geweest en zal er ook altijd blijven en zal er ook altijd zijn. En nu wordt de vraag hier gesteld in zondag 8. Hoe worden deze artikelen, en dan grijpen onze vaderen dus terug naar zondag 7, waar die 12 artikelen, en dat weet u nog, dat we die ook hebben voorgelezen vorige week in de behandeling van de Heidelbergse catechismus. 12 artikelen. En dan zeggen onze vaderen, hoe worden ze nou gedeeld? Hoe worden deze artikelen gedeeld? En dan luidt het antwoord in drie delen. Het eerste van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God, de Heilige Geest, en onze heiligmaking. En misschien vinden we hier al iets bekends in. Want als er kinderen worden gedoopt, dan worden die kinderen gedoopt in de naam van God. In de naam van de Zoon, van God de Vader, in de naam van God de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dus als we die doopsformule zo voor ons hebben liggen, of we hebben hem in onze gedachten, en we vergelijken dat dus met de 12 artikelen, dan zie je eigenlijk in die doopsformule al een eerste belijdenisvorm van de Nieuwtestamentische kerk, die later uitgewerkt is geworden naar de 12 artikelen, of ook wel genoemd de apostolische geloofsbelijdenis. En voor ons, Als we die geloofsbelijdenis horen voorlezen, ook vanavond weer, dan is dat de gewoonste zaak van de wereld. Dat onderschrijven wij gewoon. Dat is ook onze, al is het met mijn verstand, dat is ook onze belijdenis. Maar in de tijd dat de apostolische geloofsbelijdenis dus gestalte heeft gekregen, was dat niet zo vanzelfsprekend. En ook vandaag, in andere groepen, is het ook niet zo vanzelfsprekend. Want er is in die vroeg nieuwtestamentische kerk heel wat getwist. Over de drie-eenheid van God. Er zijn vraagtekens geplaatst. Of dat nu God de Zoon werkelijk wel God was. Er zijn vraagtekens geplaatst bij de Godheid van de Heilige Geest. En wat een voorrecht. Niet alleen in de 12 artikelen belijden wij dus die drie-eenheid. Maar er zijn ook nog andere belijdenisgeschriften die onder ons bekend of minder bekend zijn. Waarin de kerk, de Nieuwtestamentische kerk, die drie-eenheid belijdt. Waarin ze duidelijk wordt uitgesproken. Geloofsbelijdenis van Nicea. En de geloofsbelijdenis van Athanasius. De drie-eenheid, of zoals Athanasius het wel noemt, de drievuldigheid. Drie-eenheid in het goddelijke wezen. Eén in wezen. De eerste gedachte hebben we genoemd het wezen. Die drie-eenheid is één in zijn wezen. Eén God. En die ene God die bestaat in drie personen, nooit zeggen uit drie personen. Maar die ene God, die bestaat in drie personen. En die drie personen, die zijn één in wezenseigenschappen, of, zoals we dat ook wel noemen, deugden. Want de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn eeuwig, altijd al geweest. Zal er altijd zijn, zal er ook altijd blijven. Die drie goddelijke personen, die zijn alomtegenwoordig. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, God de Vader is hier en God de Zoon is daar en God de Heilige Geest is op een andere plek. Nee. Die drie goddelijke personen, die zijn alomtegenwoordig. En ze zijn ook almachtig. God de Vader is almachtig, God de Heilige Geest is almachtig, God de Zoon is almachtig. Ook onveranderlijk, dan gaat het over de eigenschappen, hè? Onveranderlijk. In of aan dat goddelijke wezen zal nooit iets veranderd worden of is nooit iets veranderd geworden. En die drie-eenheid die is van iedereen onafhankelijk. God is niet afhankelijk van een mens. God is niet afhankelijk van een engel. Onafhankelijk. Hij heeft niet van nodig om van mensen hand gediend te worden. En toch, ja, dat is ook weer een wonder. Toch wil de Heere vanmorgen ook iets van gezegd. Bij het afscheid nemen van de broeder. Toch wil de Heere mensenkinderen gebruiken. Dat is wat anders. Maar hij heeft geen mens van nodig. Hij kan het ook zonder mens doen. Dus ook onderscheid in die drie personen als het gaat over de personele of de persoonlijke eigenschappen. Als we dan eens letten op de eerste persoon in dat goddelijke wezen. God de Vader. Nou ja, als ik nu vraag, waar is God de Vader vandaan gekomen? Dan zeggen de kinderen, ja, u hebt net zelf gezegd dat hij er altijd al geweest is. Ja, dat klopt. God de Vader is er altijd al geweest. Hij is van zichzelf en hij bestaat door zichzelf. En God de Zoon dan? Is gegenereerd, moeilijk woord hè, moeilijk woord, is gegenereerd door de Vader. En wat betekent dat woord gegenereerd dan, genereren, wat betekent dat dan hierin met betrekking tot dat drie enige goddelijke wezen? Wel dit, dat God de Vader, datzelfde goddelijke wezen en diezelfde goddelijke eigenschappen meedeelt, meegedeeld heeft en mee blijft delen aan de Zoon. En als het dan gaat over de Heilige Geest, wat is dan de personele of wat is dan de persoonlijke eigenschap van de Heilige Geest? Dat hij uitgaat van de Vader en de Zoon. De Heere Jezus heeft zelf gezegd bij zijn omwandeling, maar de Trooster met een hoofdletter, dus dat is de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. Zie je? Dan is het de personele, de persoonlijke eigenschap van de Heilige Geest dat hij uitgaat van de Vader en van de Zoon. En toch één in wezen, één in eigenschappen, onderscheiden in personen. En ook onderscheiden in persoonlijke eigenschappen. Wie zal dat goddelijk mysterie ooit kunnen bevatten? En we hadden het in het begin even over de strijd in de Nieuwtestamentische kerk. O, wat is er veel strijd geweest. Daar heeft de Nieuwtestamentische kerk wel die eenheid van God beleden. Maar die drie personen, daar is o zoveel over gestreden. God de Heilige Geest wilde men niet scharen onder een goddelijk persoon. Het was meer een kracht. Zo heeft men gedacht. Ja, daar zijn er nog steeds die dat denken. Denk maar aan de Jehovah-getuigen. De Heilige Geest is volgens de Jehovah-getuigen geen goddelijk persoon. Maar is meer een kracht van God. Zo wordt ook de godheid van de Zoon in twijfel getrokken. Dus als het gaat over die drie eenheid, dat wordt aan de dag van vandaag onder degenen die zich christelijk noemen, niet altijd onderschreven zoals wij dat gelukkig nog steeds mogen onderschrijven. Drie personen. Eén goddelijk wezen. Het eerste, als het gaat over die driedeling. Het eerste, zeggen onze vaderen hier, als we het over die driedeling hebben, het eerste van God de Vader en onze schepping, het andere van God de Zoon en onze verlossing, en het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking, een onbevattelijk mysterie. We gaan naar onze tweede gedachte, die hebben we genoemd, het werk. Het werk van de drie eenheid van Gods drie eenheid, dus met betrekking tot die drie onderscheiden personen. We lezen in vraag 25, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij den Vader, de Zoon en de Heilige Geest? God is er. Hier is iemand aan het woord met een verlicht verstand. Dat moet wel. Want als we geen verlicht verstand hebben, dan geldt het wat we samen hebben gezongen bij het begin. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, dat heb ik nog nooit gezegd. Ik hoor iemand zeggen, ik durf wel te zeggen dat ik nog onbekeerd ben, maar ik heb nog nooit gezegd, er is geen God. Weet u, een mens die maakt zichzelf dat wijs. Maar als we letten op ons leven, als we nou weten dat God overal ontegenwoordig is, dat hebben we zojuist beleden. En dat hij alle dingen weet en ziet. En dat hij de mens gehouden heeft aan zijn 10 geboden. En de opdracht heeft gegeven om die geboden te onderhouden. En wij zondigen tegen die geboden. Wat hebben we dan gezegd? Er is geen God. Dat zeggen we dan niet met onze mond. Maar dat betonen wij met onze daden. Er is geen God. Dat blijkt omdat we tegen hem zondigen. Dat blijkt uit het feit dat we tegen hem opstaan. Weet u, van de duivelen staat er geschreven dat zij het geloven. En zij sidderen. Hebben wij al eens gesidderd? Bij de gedachte dat God er is. Hebben wij al eens gesidderd nadat we tegen God hebben gezondigd en eigenlijk daar hebben gezegd, Heere, u bestaat niet, ik geloof niet dat u er bent. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En wat staat hier? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die drie personen hebben we nu gezien, die zijn verenigd in één goddelijk wezen, onbegrijpelijk, onbevattelijk, en op vele manieren heeft de mens het al geprobeerd om het uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Gaat niet. Gaat niet. Elk voorbeeld wat we proberen te gebruiken om het uit te leggen dat God drie enig is, dat die ene God in drie personen bestaat. Het is niet uit te leggen. God laat zich niet begrijpen. Het staat ook in Gods woord, hè. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Eén ding is zeker. Na ontvangen genade mag Gods volk die drie eenheid leren bewonderen. En komt dan ook bevindelijk aan de weet dat God een drie enig God is. En we hoeven ook niet te bewijzen dat God er is. Weet u, onze vaderen, Guido de Bray, die heeft in het negende artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis gezegd, dan gaat het over dat godsbestaan, hè? Dit alles weten wij zo uit de getuigenissen der Heilige Schrift. Staat in Gods woord. Dat voorbeeld uit Matteüs 3. Staat in Gods woord. Dit alles weten wij uit de getuigenissen der Heilige Schrift. Als ook uit hun werkingen dus. De werkingen van die drie onderscheiden personen. De werking van de Vader, de werking van de Zoon en de werking van de Heilige Geest. Zegt Guido de Bray in de geloofsbelijdenis. Daaruit kunnen wij het weten. En dan zegt hij vervolgens nog. En voornamelijk van de werkingen die wij in ons gevoelen. En dan mag ik mezelf wel een vraag stellen. Hebben wij de werking van God de Vader in ons hart, in onze ziel al gevoeld? Hebben wij de werking van God de Zoon in ons hart, in ons leven al gevoeld? Hebben wij de werking van de Heilige Geest in ons hart, in ons leven, al gevoeld? En onze vaderen die gaan hier het onderwijs ook toespitsen op het persoonlijke. Want in vraag en antwoord 24 wordt gezegd van God de Vader en onze schepping. Jazeker, dat is een wonderlijk werk. De hemel en de aarde en alles wat erop en erin is, die heeft God uit niets geschapen. En de mens, u, ik, ja, in de staat der rechtheid, Adam, als een pronkstuk, als een kroon, als een bekroning op dat grote werk van God. En nu, als we nu een oog naar binnen moeten slaan, wat dan? Wat kom ik dan aan de weet? Ja, dat alles vanwege mijn zonde onder de vloek terecht gekomen is. En dat kunnen we wel belijden met onze lippen, maar is dat hier van binnen al een keer waarheid geworden? Hebben we het al eens een keer gezien voor het persoonlijke leven? Dat we door de zonde midden in de dood terechtgekomen zijn. En dan dat wonder, wat er ook staat van God de Zoon en onze verlossing. We zeiden zojuist, ja, onze vaderen die gaan het toespitsen op het persoonlijke. Kennen wij al iets van die tweede persoon, de Zoon? Kennen wij al iets voor het persoonlijk leven van het verlossingswerk van Christus? Hebben we daar bevindelijk al kennis van gekregen? Het stond er ook alweer, van God de Zoon en onze verlossing. Ja, maar waar verlost God de Zoon dan van? Waar verlost God de Zoon zijn kerk dan van? van de heerschappij, van de zonde. Dan rukt hij ze uit de klauwen van de vorst, de duisternis. Dan is hij die held bij wie God hulp besteld heeft. Die machtig is om te verlossen. Dan verlost hij van de heersende macht van de zonde. Maar nog meer. En een wonder als dat beleefd mag worden. Dat ervaren mag worden. Hij verlost van de schuld van de zonde. Hoe dan? Door die schuld over te nemen. Hij verlost van de straf op de zonde. Ja, hoe dan? Om die straf over te nemen. We zeiden zojuist, onze vaderen die spitsen het toe op het persoonlijke van God de Zoon en onze verlossing. Hoe is dat in ons leven, in het mijne, in het uwe en het jouwe? En weet je, die kerk, hè, die nu in die handpalmen van Christus zijn gegraveerd, die zal voor dat verlossingswerk van Christus de eeuwigheid nodig hebben om het te bewonderen. Want Gods Zoon verwierf de verlossing. De weg van kribbe naar kruis. Het ik voor u, ja, in het leven van zijn volk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, hoe is hij dan de weg? De weg tot God, de weg terug naar God. Hoe is hij dan de weg geworden? Door de weg te gaan van kribbe naar kruis. Door die weg te gaan naar het graf in de hof van Jozef van Arimathea. En zo de zondeschuld van heel zijn bruidskerk te betalen. En hetgene wat hij nu verworven heeft, dat gaat hij door zijn Heilige Geest in het leven van de zijnen toepassen. En hoe doet de Heilige Geest dat? Wel, dat doet de Heilige Geest door het geloof. Door het geloof. En dan weet u dat we dat geloof al zoveel keer hebben uitgebeeld als die bedelaarshand. Dan mag die arme verloren zondaar de weldaden van Christus ontvangen. En dan mogen ze hetgeen wat ze ontvangen hebben. Door het geloof aannemen of toe-eigenen. Die Heilige Geest, die werkt dat uit. In het leven van de zijnen. Maar die Heilige Geest die doet nog meer. Let maar op het antwoord van God, de Heilige Geest en onze. Daar heb je dat persoonlijke weer. Van God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. O, die Heilige Geest, die gaat dat vuil van de zonde uitzuiveren in het leven van die wedergeborene. En weet u waar die Heilige Geest ook voor zorgt? Dat die hele wereld zijn glans gaat verliezen. Overal waar je je leven in kon vinden, waar je je hart aan op kon halen. Dat verbleekt. Dan zei men vroeger wel, misschien heb je de uitspraak wel eens gehoord. Dan is de hele wereld je geen pijp tabak. Vroeger rookte men pijpen. En die oude Die oude mensen, die zag je de hele dag met een pijp lopen. Maar wanneer nou de Heilige Geest gaat werken, en hij gaat dat werk van Christus gestalte geven in de ziel, dan gaat hij ervoor zorgen dat die hele wereld zijn glans gaat verliezen. En dan zei men vroeger, die hele wereld, die is me geen pijptabak meer waard. En diezelfde Heilige Geest, die gaat er nu voor zorgen dat Christus een gestalte in mijn leven zal verkrijgen. Een gestalte? Ja. Dat Hij waarde krijgt in mijn leven. Dat Hij onmisbaar wordt in mijn leven. Ja, maar hoe ga ik die dierbaarheid dan zien? Hoe wordt Hij voor mij onmisbaar? Wel, als diezelfde Heilige Geest af gaat steken naar de diepte en je moet al hetgene wat van jezelf is kwijtraken als grond, en Hij dan vervolgens in het heilig evangelie de persoon en het werk van Christus gaat aanwijzen. Dan wordt Christus dierbaar. Dan wordt Christus onmisbaar. Dan wordt Hij gepast. Want ik zoek een zaligmaker en Hij is het. Want ik heb wel geprobeerd om in een weg van wettische werken met God in het reine te komen. Gaat niet. Gaat niet. Is er dan nog enig? Ja. Ja. Er is nog een middel. En die Heilige Geest, die gaat die ziel dus leiden van stap tot stap. Hoe zien we? Ja. Het is meer dan droge stof, hè? Zien we die dierbaarheid in die drie enige God? Zien we die heerlijkheid in die drie eenheid van God? Zien we die heerlijkheid in die drie onderscheiden personen in het goddelijke wezen? Hebben we stilgestaan bij dat wezen, we hebben gelet op het werk. En nu willen we nog letten op de openbaring van die drie enige God. We zullen eerst gaan zingen. Zingen van Psalm 105. En daarvan de versen 2 en 3. Juicht elk om strijd met blijde galmen. Zing den hoogste vreugdepsalmen. En het derde. Vraagt naar den Heere en zijne sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. En wat er volgt in het tweede en in het derde vers van Psalm 105. antwoord in 25, dat luidt dus: omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. God heeft zichzelf in zijn woord bekendgemaakt. Bekendgemaakt. Spreekt dat niet van Gods onbevattelijke liefde? Dat hij zich aan zondaren bekend maakt? Dat hij in zijn woord aan zondaren laat zien wie hij nu is. Dat hij nu in zijn woord aan zondaren laat zien dat er in de Zoon van zijn liefde een weg is tot zaligheid. Is het geen wonder dat die drie enige God zichzelf in zijn woord openbaart? Ja, maar daar heb je wel ogen voor nodig om dat te zien. Want om God te kennen zoals hij is, daar heb je geloofsogen voor nodig. Dus, ja, dat kan niet en dat gaat niet buiten die waarachtige bekering om. En als de Heere dan een mens bekeert, denk maar aan Saulus van Tarsen of denk maar aan een ander. En misschien herken je het wel bij jezelf, volk. Als je nou terug mag denken, je mag weten dat er een ogenblik is aangebroken dat de Heere in je leven is begonnen. Was er toen direct kennis van die drie onderscheiden personen in je leven? Nee. Weet u, als de Heere begint in het leven, en dat gaat gebeuren door de Heilige Geest, als die derde persoon, dan komen ze wel zijn werking aan de wijd. Maar die persoon, die is nog zo verborgen. Als de Heere begint in het leven van zijn volk, dan krijgen ze een indruk van die goddelijke deugden. Dan gaan ze verstaan dat het woord de waarheid is. Dat hij de waarheid is. Dan gaan ze verstaan dat hij heilig is. En ze gaan ook ervaren dat hij langmoedig is, want anders had hij mij allang van deze wereld weggedaan. Dan gaan ze zien dat God goedertieren is. Maar ze gaan ook zien en ook voelen van binnen dat hij rechtvaardig is. En dat ik nu tegen die heilige, die langmoedige, tegen die goeddoende, maar ook rechtvaardige God heb gezondigd. Daar gaat de Heilige Geest van overtuigen. Hoe dan? Nou, dat hebben we u al heel vaak voorgesteld. Dan wordt de spiegel van de wet opgericht in je leven. Waar je altijd overheen hebt geleefd en dan sta je er voor. Onderscheid de werking van de drie goddelijke personen, ja. En als je dan schuldenaar wordt tegenover die geboden van die heilige wet, dan ga je alles proberen om het op te lossen tussen God en tussen je ziel. Moet vlak komen te liggen, want die deugden die heb ik geschonden, die deugden van God. En die moet ik weer gaan, ja, die moet ik weer gaan verheerlijken. Maar dat kan ik niet. Dat wordt ten eenenmale onmogelijk. En dan voel ik die, ja, dat heilig recht van God op mijn ziel wegen. Wegen. Heere, Gij zijt rechtvaardig en elk een uw oordelen is recht. En zo'n ziel die mag bukken, zo'n ziel die mag buigen onder dat recht. Die mag de straf op de zonde leren billijken. Dat noemen we het plaatsmakende werk van de Heilige Geest. Als die ziel aan zijn zonde wordt ontdekt. Zijn schuld wordt aangewezen. En moet gaan inleven dat hij, zij, ik geen cent heb om te betalen. Terwijl er toch betaald moet worden. Dan maakt de Heilige Geest plaats voor de tweede persoon. Voor de Zoon, voor de Zaligmaker. Als dan de Heilige Geest dat evangelie open laat vallen. En Hij zich, Christus, aan die ziel gaat openbaren. O, begrijp je? Dan is dat leerstuk van die drie-eenheid geen droog leerstuk. Maar dan merken wij, dan voelen wij, dan beleven wij daar in die goddelijke harmonie tussen die drie goddelijke personen. Dat God de Vader, ja zeker, Hij is de Vader van de schepping, maar Hij heeft ook gezorgd voor een verlosser van verloren zondaren. Die Heilige Geest, die gaat dat nou allemaal uitwerken in het leven van een verloren zondaar. God verkoor, Christus verdiende. En de Heilige Geest gaat het gestalte geven, gaat het uitwerken in het leven van zo'n zondaar. Zie je? Dan is die drie eenheid, dat leerstuk van die drie eenheid, dat is tegelijkertijd een bron van vertroosting. O, die eeuwige liefde van God. Had God een ziel niet lief gehad vanuit de stilte van de eeuwigheid, die ziel die zal nooit zalig worden. En wat een wonder, die zondaar heeft die goddelijke liefde vanuit de stilte van de eeuwigheid met al zijn zonden nooit teniet kunnen doen. En dat wordt een wonder, als dat mag worden ervaren in het leven. En zo een, die krijgt dan ook de werking van de Heilige Geest nodig. De werking in de verdere oefeningen van het geloofsleven. Daarom hoor je David op een ogenblik uitroepen. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En die Heilige Geest, de derde persoon, is dus het eerste die in het leven van een zondaar aan het werk. Hij is het die die zondaar van zonde overtuigt. Hij is het die een zondaar laat zien dat God heilig is, dat God rechtvaardig is, dat God de zonde niet ongestraft kan laten. De Heilige Geest is dus de eerste van die drie goddelijke personen, al wordt hij als laatste genoemd. Hij is degene die het eerste aan het werk gaat in het leven van een zondaar. En als laatste, ja als persoon, als laatste wordt gekend. Denk maar aan de discipelen. Ze hadden kennis van God gekregen. Ze hadden kennis van Christus gekregen. En op de Pinksterdag krijgen ze kennis aan die derde persoon. En dat is bijzonder geworden voor die mannen. Wat bedoelt u? Daar zijn ze verzekerd en verzegeld geworden van hun aandeel in Christus. Daar zijn ze verzekerd geworden dat die opgevaren Jezus nu tot hun nut in de hemel is. Daar zijn ze verzekerd geworden dat ze erfgenamen van God zijn. En daar zijn ze verzekerd geworden dat ze mede-erfgenamen van Christus zijn. Nou begrijp je hoe gelukkig dat dat volk is, wat daar iets van mag leren kennen in het leven. En wat zijn we ongelukkig als we daar nou allemaal nog vreemd van zijn. Als we geen God hebben leren kennen voor ons hart. En geen borg voor onze schuld. En geen Heilige Geest als onze trooster. Dan mogen we onszelf de vraag wel stellen. Waar leef ik dan nog voor? Is dat dan misschien voor een beetje plezier in deze wereld? Een beetje ontspanning die voordat we het weten uitspatting wordt? O arme mens, arme mens. Want als we zo doorleven, dan zal het einde vreselijk zijn, zonder dat daar een einde aankomt. Als we altijd en alleen maar in en voor de wereld hebben geleefd, dan zullen we met die wereld moeten omkomen. Maar wat een gelukkig volk. Wat troost leerde putten uit de leer van deze drie-eenheid. Dat is een volk dat leert te roemen in vrije gunst alleen. Al stamelen ze het soms uit. Want dan durven ze het soms niet eens hardop te zeggen. Maar dan leeft het wel in het hart. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gezingen wij tot slot van de avondzang het 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer, het 7e van de avondzang. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.